Overwinning. Ik zei het al. Een mooi woord wat we horen door de getuigenis heen. Wat we horen door de liederen heen. En als we kijken naar overwinning, dan heeft overwinning, zoals we daar vanmorgen een beetje naar willen kijken, twee kanten. Aan de ene kant een menselijke kant. Hè, dat we situaties waarin we terechtkomen, dat we daar uit weten te komen. Dat we op die manier een stukje overwinning halen. Maar het tweede, en wat misschien wel het belangrijkste is, en wat ons drijft, is de overwinning die Jezus heeft behaald. En wat voor overwinning heeft hij dan behaald? Want dat is dan de vraag die we hebben. En daar wil ik met jullie wat naar kijken. En wat dat dan voor effect heeft voor ons. Ik heb een aantal bijbelteksten die we gaan lezen. En ik heb een makkelijke vertaling gekozen. De Basic Bijbel. Dat is een nieuwe vertaling in zeg maar normaal hedendaags Nederlands. Dat is dan, de strekking is allemaal hetzelfde, maar het heeft dan even wat, het kan weer eens even op een andere manier binnenkomen als dat je dat in de wat moeilijkere vertalingen leest. Nou, in de Bijbel lezen we dat Jezus in ieder geval 3 keer tegen zijn discipelen heeft gezegd dat er iets met hem zou gaan gebeuren. Dat hij gevangen genomen zou worden, hij zou lijden en hij zou sterven en begraven worden. Daarachteraan zei hij ook, maar ik zal ook weer opstaan. En dan, als we de Bijbel lezen, dan zien we dat in de Bijbel de discipelen, de mensen die bij hem waren, die met hem meegingen, dat die op verschillende manieren daarop reageren. Er waren erbij die zeiden van, ik snap het niet, van hoezo? Waarom dan? Petrus, een van zijn volgelingen, een van zijn leerlingen, die zei zelfs van, ja maar, Jezus, zo moet je niet praten. Dat is onzin. Dus die bestrafte Jezus eigenlijk dat hij dat zei. Weer anderen lieten duidelijk merken dat ze het niet begrepen. Weer anderen begonnen over een heel ander onderwerp. Van nou ja, laat ik er maar even niet over nadenken. Hè. Dat hebben wij ook wel eens, van als we moeilijke dingen tegenkomen. Even niet over nadenken, dan beginnen we gewoon over wat anders. Nou, al die dingen gebeuren ook met die leerlingen. Maar Jezus heeft dat dus, in ieder geval zover we dat in de Bijbel zien, 3 keer heeft hij dat aan hen verteld. En als we dan verder de Bijbel lezen, dan zien we ook dat het inderdaad gebeurd is. Dan zien we dat Jezus gevangen genomen is, dat hij geslagen is, dat hij uitgescholden is, dat hij aan een kruis gegaan is, dat hij is gedood en dat hij is begraven. Dat zien we allemaal gebeuren in de Bijbel. En dan komt de vraag misschien boven van, ja, waarom moest dit nou zo gebeuren? Wat was nou de zin van dit lijden en deze dood? En dan denk ik dat we opnieuw weer moeten kijken naar de woorden van Jezus. En dan begin ik met een gedeelte uit Johannes 3, vers 16 en 17. En dan staat het volgende. Want God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Dus als we even kijken van een heel simpel, kort antwoord van waarom moest al dat lijden en zo en de dood van Jezus gebeuren? God wil mensen redden. En dan niet zomaar, maar ondanks dat wij niks met hem te maken willen hebben. Dat begon al in het paradijs. Ik weet niet of jullie allemaal het verhaal kennen, maar Adam en Eva, de eerste mensen, die hun eigen wil, hun eigen weg gingen. Er stond 1 boom en had God gezegd van die boom mag je niet eten. De rest mag je over, maar van die boom niet. En wat deden Adam en Eva? Ik weet het beter, ik doe toch. En als we door de eeuwen heen kijken, en als we naar ons eigen leven kijken, nu, vandaag de dag, dan denk ik dat we heel vaak ook in die situatie zitten. Dat wij eigenlijk wel ergens weten van, ik moet die kant op, of ik moet dit of dat doen en dat niet doen. En dat we dan toch zeggen van, ik weet het beter en ik doe dat wat ik eigenlijk niet moet doen, doe ik toch. Nou, de Bijbel is daar duidelijk over. Die zegt, dat is zonde, dat is fout, dat is verkeerd. Dat is een overtreding. En als je kijkt naar de overtredingen, dan is daar straf voor nodig. Maar God is een God die zoveel van de mensen houdt, dat hij zegt van de straf die voor al die fouten geldt, ja, die kunnen jullie niet dragen. En daarom ga ik het oplossen. Ik ga mijn zoon sturen. En hij gaat die straf voor jou dragen. En dat zijn dan weer een paar mooie teksten die daarbij aansluiten. En de eerste is Johannes 14, vers 6, waar staat, dat zegt Jezus dus, hè, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. Dus Jezus heeft het ook zelf gezegd dat hij de enige manier is om weer bij de Vader te komen. Dus om, zeg maar, die kloof die er tussen God en de mensen was, om die weg te poetsen. En een tweede vers wat daarbij hoort is Johannes 16, vers 33. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed, ik, dat zegt Jezus, ik heb de wereld overwonnen. Gaaf, hè, dat voordat al die dingen gebeuren met Jezus, dat hij al aangaf van, weet je, het gaat allemaal goed komen. Het gaat allemaal goed komen, want ik heb de wereld overwonnen. En dat kon hij alleen maar zeggen omdat hij God is. Eén weg tot God en Jezus heeft overwonnen. En die overwinning is uiteindelijk zichtbaar geworden doordat hij niet doodgebleven is, maar dat hij is opgestaan. Hij leefde weer. En dat is voor ons is dat heel moeilijk te begrijpen. Hè? Van iemand die is overleden, die is dood, die is zelfs begraven. En dan staat hij op uit de dood. Daar kunnen wij met ons verstand kunnen we er niet bij. Maar als we kijken naar de Bijbel, dan zien we dat dat met Jezus gebeurd is. En dat het niet zomaar een verhaaltje is, maar dat er heel veel mensen omheen waren die getuigden van ja, het klopt, want ik heb hem gezien. Ik heb met hem gesproken. Er waren zelfs mensen die na zijn overlijden, nadat hij opgestaan was weer, met hem gegeten hebben. Ze hebben hem aangeraakt. Ze hebben gezien dat hij dezelfde was. En dat was de grote overwinning die Jezus heeft laten zien door zijn opstanding. En daardoor is er geen enkele belemmering meer overgebleven om, zeg maar, deel te worden als mens, zoals we hier zitten of meeluisteren, als mens om deel te worden van diezelfde overwinning die Jezus heeft behaald. Nou, wat betekent dat dan voor ons? We gaan het straks meemaken. We gaan een aantal mensen gaan zich laten dopen. Iris, Kees en Diane. Omdat die deel willen worden van de overwinning die Jezus heeft behaald. Zij geloven dat Jezus de overwinning voor hen heeft behaald. En als we kijken naar weer een ander Bijbelgedeelte. 1 Johannes, dat is een van de drie briefjes, korte briefjes die Johannes heeft geschreven. Die staan een beetje achter in de Bijbel. 1 Johannes 5, vers 1. Daar staat, als je gelooft dat Jezus de redder is, ben je een kind van God. Je bent uit God geboren. Deze drie mensen geloven dat Jezus alles gedaan heeft voor hen wat nodig was, zodat ze weer opnieuw in contact konden komen met God. En daardoor zijn ze een kind van God geworden. Gaaf, hè? Dat je kind van God kunt worden. Door ja te zeggen, door te geloven wat Jezus voor je heeft gedaan. En dan gaan we een paar versen verder in datzelfde boekje. Vers 3. Want je houdt alleen echt van God als je doet wat hij zegt. En wat hij van ons vraagt is niet moeilijk. Nou, dat betekent dus niet dat we allerlei regeltjes moeten volgen en zo. Want door regeltjes te volgen gaat het niet lukken. Omdat we tot ontdekking komen dat die regeltjes elke keer misgaan. Maar omdat we kind zijn van God, gaan we bijna als vanzelf, zeg maar, die regeltjes volgen die God heeft gegeven. Want, God zegt het hier ook, hè, want wat hij van ons vraagt is niet moeilijk. God vraagt geen onmogelijke dingen aan ons. Dat zou wel heel bizar zijn als hij dat zou doen. En dan gaat het verder. Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen van de wereld. Alles wat er op ons afkomt, uit onszelf kunnen we het niet overwinnen. Maar omdat hij door Jezus de overwinning behaald heeft, en wij geloven dat, zijn we in staat om al die dingen die op ons afkomt te overwinnen. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof. Alleen als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kun je de dingen van de wereld overwinnen. Prachtig zoals dat hier staat. Dat God ons deze woorden geeft om ons te helpen te begrijpen wat hij heeft gedaan voor ons. En dat we van daaruit kunnen leven. En dan kom ik bij die doop. Want wat is dat dan? Hè? Dan komen er een paar mensen zeggen, ja, wil gedoopt worden en die gaan we straks onder water douwen en die komen dan weer boven. En, ja, wat is dat dan? Waarom is dat dan? Nou, daar gaan we eens eventjes naar kijken, want ook daar zegt de Bijbel een paar dingetjes over. Dan gaan we eerst even een stukje lezen. En dat staat in Romeinen 6, boek Romeinen hoofdstuk 6 en dan vers 3 tot en met 6. Daar staat het volgende. Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en de majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen, levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel geworden met hem in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat onze oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad. Oh, gaat te snel. Eentje terug, zo. Wat staat hier nou in dat stukje? Ik ga er nog even één terug, pak even het begin. Daar staat dat als wij gedoopt worden, dan worden we zeg maar ondergedompeld in dezelfde dood die Jezus heeft ondergaan. Als iets dood is, dan begraaf je dat. Dan laat je dat niet boven de aarde staan of zo. Het gaat begraven worden. En zo is het eigenlijk met ons oude ik, de mens zoals we zijn, zonder dat we God kennen. De mens die zelf het heft in handen neemt en die zelf zegt van nou, ik weet wel hoe dingen moeten, dus ik doe dit of ik doe dat. En zonder rekening te houden met God, die mens, die oude ik, als die mens zegt van ik geloof wat Jezus heeft gedaan, ik geloof datgene wat aan dat kruis gebeurd is, ik geloof dat ik door hem de overwinning mag toe-eigenen, zeg maar, dan is die oude ik dood. En dat gaan we straks doen. We gaan drie oude ikjes gaan we begraven. Het is een watergraf als het ware. Het gaat onder water. We houden ze niet onder natuurlijk. Hè? Maar ze komen direct weer terug boven water. En dat is opstaan in een nieuw leven. Net zoals Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee een nieuw leven had, want hij had een nieuw lichaam. Want zo was hij hier en zo was hij ineens mijlenver ergens anders, zonder dat hij daarheen liep. Dus had een heel ander lichaam gekregen, een nieuw lichaam. En dat nieuwe lichaam, dat is een heel ander verhaal, dat gaan wij ook krijgen later, als hij terugkomt. Maar voor nu is het, als straks Iris, Kees en Diana boven komen uit het water, zijn ze als het ware opgestaan in een nieuw leven. Dan zien we een nieuwe Iris, en een nieuwe Kees en een nieuwe Diana. Waarom? Omdat ze vanuit dat graf zijn opgestaan en in die opstaan uit dat water, eigenlijk zeg maar, zoals we dat hier ook gelezen hebben, dat we samen met Jezus delen in zijn opstanding. Nou, misschien allemaal een beetje moeilijk, maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het oude leven afleggen, dat begraven we en ze staan op in een nieuw leven. En met dat nieuwe leven mogen ze aan de slag, zeg maar. Samen met God gaan leven. Betekent dat dan dat ze nooit meer fouten maken? Oh, denk het niet. Ik denk dat er nog heel veel fouten gemaakt gaan worden. Maar het mooie is dat we mogen weten dat die fouten al vergeven zijn. Want dat is 2000 jaar geleden gebeurd aan dat kruis. Je hoeft niet te denken van, oh help, nou heb ik een foutje gemaakt. Wil God mij nu nog wel hebben? Ja, hij wil jou hebben, want je bent en blijft zijn kind. Je bent niet zijn kind als je goede dingen doet en als je het fout doet, ben je even zijn kind niet meer. Een soort van knipperlicht, hè? Goed wel, fout niet. Kijk naar onszelf, onze eigen gezinnen met kinderen. Als een kind stout is, dan kan je niet zeggen van, ja, je bent nou mijn kind niet meer. Dat doe je niet. Dan ga je naar zo'n kind toe en dan ga je kijken van, hoe kan ik hem of haar helpen om te leren om het op een andere manier te doen. En dat is hoe God ook met ons bezig is. En hij heeft ons daar een hulp bij gegeven. En dat gaan we straks ook doen in debat. Dan gaan we bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Ze hebben de Heilige Geest al ontvangen. Want iedereen die ja zegt tegen Jezus, ontvangt Gods Geest. God zelf komt in jou wonen. Hoe dat dan werkt, weet ik niet. Ik denk dat we er geen van allen weten. Gewoon kijken weer naar de Bijbel waar het staat dat het zo is. En geloven dat het zo is. En we gaan bidden voor de vervulling met de Heilige Geest, zodat de Heilige Geest, zeg maar, volledig de ruimte krijgt in het leven van Iris en van Kees en van Diane, om datgene te doen wat hij graag wil doen. En dan gaat men vallen en opstaan. En dat is helemaal niet erg. Want God weet dat. En God zegt van, weet je, maakt niet uit wat er gebeurt, je bent mijn kind en ik ga jou helpen. Ik ga je helpen om het leven te leven zoals ik dat graag zie. Nou, en in al die dingen, ja, staat dat ene woord eigenlijk centraal, overwinning. Niet vanuit onszelf, niet wij zijn zo goed en wij hebben het voor elkaar om dingen te overwinnen in ons leven. We denken dat soms wel eens, maar er is er maar één die de overwinning behaald heeft. En dat is Jezus aan het kruis. En wij mogen delen in die overwinning. Nou, ik wil afsluiten met een heel mooi Bijbelgedeelte. Daar is ook nog heel veel over te zeggen, maar ik ga het alleen maar voorlezen. En neem die woorden mee en laat ze, zeg maar, tot je doordringen. Neem ze mee om er eens over na te denken. En van daaruit te kijken wat dat kan betekenen voor jouw eigen leven. En dan staat hier Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Wat moeten we daar nog zeggen? Als God voor ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelfs zijn eigen zoon aan ons gegeven. Dan zal hij toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben. Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Wie zal hem dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op zich genomen. En wat nog veel beter is, hij is uit de dood opgestaan. En nu zit hij naast God en hij komt voor ons op. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood. Het is zoals in de boeken staat opgeschreven. Omdat we in u geloven, zijn wij de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden. En dan komt het. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. De liefde, die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Prachtige woorden die samengevat worden in dit. De overwinning is er door Jezus.